5 op de 10 wil werk- en zorgtaken gelijkwaardig verdelen.
Het lukt maar 1 op de 10. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama over de uitdagingen van gelijkwaardig ouderschap.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun struggle met ons willen delen.
We onderzoeken geniepige valkuilen en ontrafelen stereotype aannames
en hopen daarmee de emancipatie een zet in de juiste richting te geven.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama, artsen die je echt goed voorbereiden op het ouderschap.
Vandaag praten we met Salome en Randall en gaan we van 1 kind naar 2 kinderen. Samen zijn zij ouders van een zoon van 4 jaar oud en een dochter van 2. Salome heeft net een nieuwe baan en is resident director van de musical Tina. Gaat dat zien? En Randall werkt als senior buyer en contractmanager bij een grote baggermaatschappij.
Een gesprek voeren over het gelijkwaardig aangaan van het ouderschap is super zinvol. Maar welke vragen moet je elkaar dan stellen? Hoe kun je dit weten als je het nog nooit eerder hebt gedaan? Het is moeilijk om je een beeld te vormen bij wat er allemaal op jullie af gaat komen. Veel dingen zijn wel te verdelen, wie hoeveel werkt, wie welke klusjes doet, maar verdelen wie welke gedachtes ergens over gaat hebben, dat leg je niet even vast in een Excel-sheet. Want wie bedenkt of de baby honger heeft of slaap, een nieuwe maat luiers nodig heeft, toe is aan een nieuwe fase of andere voeding? Praten over de waarde van al deze gedachten is zinvol. De emoties die bij onzichtbaar werk horen kun je zo zichtbaar maken voor elkaar. En even voor de goede orde, dat is geen quick fix, nee, dat is lekker uren achter elkaar de diepte induiken met de vragen uit ons spel. Want wij hebben de vragen die je elkaar daarover moet stellen al voor jullie bedacht. Koop dit spel Wijzer in Verwachting voor jezelf of geef het cadeau. Je vindt het in de show notes of op onze website.
Omdat het mama het zegt.
Met het mes op de keel.
Yes.
Hebben jullie de zorg gelijk verdeeld?
Ja.
Ja.
Is het gelukt om na de geboorte de werk- en zorgtaken zo te verdelen zoals jullie van tevoren hadden voorgenomen?
Nee.
Je zat er bovenop.
Dikke vet nee.
Nee.
Nee. Nee. Hebben jullie wel eens oneenigheid over de taakverdeling?
Ja.
Oké. Okay. Want dan is natuurlijk altijd onze eerste vraag. Deze podcast gaat over gelijkwaardig ouderschap.
Ja.
Maar wat betekent dat voor jullie?
Mm-hmm. Stilte.
Het is ook
ja, je zou toch denken, ik heb erover nagedacht. Ja, maar het is inderdaad een hele grote vraag. En wat ik geestig vind, want je eerste vraag is het gelijkwaardig verdeeld? Nou, ik denk dat ik op dit moment tot de conclusie kan komen, ja, het is gelijkwaardig verdeeld en het was ongelijkwaardig en het lijkt wel een soort van voortschrijdend inzicht. Oké, misschien zochten we de gelijkwaardigheid in andere dingen waarvan we van tevoren niet op de hoogte waren. Dus het gelijkwaardige is een proces of zo, nog steeds.
En want dat, als je beschrijft misschien van wat was het, mm-hmm, zeg maar, waar je naar op zoek was en wat niet gelijkwaardig was? En wat maakt dat je nu zegt, op dit moment is het dat wel? Wat?
Ja, als in, ik denk dat zeker na de eerste, ik was, nou ja, zo overvallen door alles wat er maar met je lijkt te gebeuren. Ik denk dat ik daardoor wel kwijt was, oké, maar waar ben ik in dit geheel? Ik voelde me best wel een leidend zogend voorwerp. Dat ik dacht, holy fuck. En dat je er ook gewoon niks tegen kunt doen. Als in, ik sta aan en ik ben de uitknop kwijt. Ja. En dat in combinatie met vermoeidheid en alles voor het eerst ervaren, heeft er wel voor gezorgd dat ik dacht, wat een kutzooi. Ja. Letterlijk en figuurlijk.
Ja.
Je moet het maar gewoon gaan doen. En nu zijn we dus gewoon echt ruim 4 jaar verder. En nu denk ik, oh ja, maar het is gelijkwaardig. Want ik ga met een gerust hart werken. Mm-hmm. En hij doet alles. En met alles bedoel ik, niemand denkt daarover na. Dat is gewoon zo. Ja, je doet dingen anders. Maar jij doet jij en ik doe mij. En dat is gelijkwaardig.
Het is allebei goed.
Het is allebei goed. Ja.
En is dat dan de leeftijd van de kinderen waardoor het meer gelijkwaardig is geworden? Of is dat iets anders?
Omdat ik denk inderdaad ook de leeftijd. Omdat er nu gewoon in praktische zin dingen zijn die jij ook kunt doen. Of meer kunt doen. Maar het is soms ook wel dat overzicht wat in het begin gewoon...
Een soort oefening. Oefening gehad, je snapt nu beter. Je wordt niet meer zo overvallen en overgenomen. En dat maakt het makkelijker te verdelen dan?
Dat denk ik wel, ja.
En voor jou, Randall? Wat is gelijkwaardig ouderschap?
Voor mij is dat dat je het hebt over hoe je de taken wil verdelen. Kijk, als man heb je natuurlijk een heel andere rol als vrouw. Je hebt het over het begin, de geboorte van het eerste kind. Kijk, ik had de luxe dat ik een flink deel van het eerste jaar thuis kon zijn en flexibel thuis kon zijn. En praktisch gezien deed ik een heleboel. Mm-hmm. Als je kijkt naar wat je dan hoort over de traditie, dan deed ik veel meer dan de gemiddelde nieuw vader, zeg maar. Yeah. Voor mij was dat dan meer gelijkwaardig dan. Maar ja, je gaf borstvoeding en je bent net moeder. Dat is niet te vergelijken met de praktische rol die ik dan vervul, zeg maar. Dus voor mij was het dat ik heel veel deed. Mm-hmm. Maar de gelijkwaardigheid begon pas op het moment dat we echt gingen bespreken. Van maar wat vind je nou dat dan anders moet? Waar kan ik je mee helpen? Anders dan dat ik de afwas doe en kook en vuil buiten zet en echt daar alle praktische dingen, zorg dat het huis aan kant is. Dat hoef jij dan niet te doen. Maar is dat gelijkwaardig?
Ja.
Ik denk dat het meer zit in, wat vinden wij dat gelijkwaardig is? En dat is gaandeweg gekomen omdat op een gegeven moment loop je er tegenaan van, je moet nu dingen bespreken. Jij bent moe, maar waarom ben je moe? Want ik heb dit gedaan en dat gedaan en zo gedaan. Ja. Dus dat hoefde jij niet te doen.
Ja.
En dan kom je een stap verder dan, maar ik ben moe omdat, voor borstvoeding kan je geen pauze nemen.
Nee, borstvoeding kan je pauze nemen. Ja. Het klinkt ook, en wat je beschrijft heel mooi, jij doet de praktische taken.
Ja.
En daarin beschrijf je ook dat het lijkt wel alsof je niet meer dezelfde taal spreekt. Hè? Dus jij Salome, duikt in een soort voet. Fysiek overgenomen, maar ook heel zorgachtige rol.
Ja. Terwijl je onder water getrokken wordt. Ja.
Dat voel je heel duidelijk.
Ja.
En jij denkt, schouders eronder en boodschappen en opruimen enzovoort. Ja. En lekker bezig. En dan merk je toch wel, we drijven toch een beetje uit elkaar.
Ja. Ja.
En wat heeft jullie dan dichter naar elkaar gebracht? Wanneer zijn jullie meer dezelfde taal gaan spreken en hebben jullie dan nu dezelfde definitie van gelijkwaardigheid? Of heb je daar meer beeld van wat het echt is?
Ik denk voor mij is dat ik er meer beeld van heb. En dat ik ook duidelijker heb wat ik wil. Want ik denk vooraf hebben we wel gesprekken gehad. Maar ik moet wel tot de conclusie komen dat alles zo abstract was. Dat doen we gewoon een beetje zo en we doen zo en... Ja, die dealbreakers of zo, die zijn nooit aan de orde gekomen. Ik bedoel, ik herinner me nog een gesprek waarbij, je was in het begin veel thuis en toen kwam er een baan voorbij, toch meer uren dan van tevoren bedacht. Dan moeten we maar gaan kijken hoe rendabel het is dat jij ook nog, mijn baan rendabel, hebben wij echt dit gesprek?
Ja.
Gewoon geen idee. Hoe ga je dan welke afweging maken? En inderdaad, wat zegt het wel of niet? Maar wie haalt de kinderen dan nu wel op en niet? En waarom niet? Zijn mijn redenen dan belangrijker dan die van jou of omgekeerd? Daarin moesten we elkaar wel weer opnieuw vinden. Ik denk, we zijn zo lang met z'n tweeën geweest en dus ook gelijk.
Ja.
En we zijn tot de conclusie gekomen, we zijn niet gelijk. We zijn wel gelijkwaardig, maar we zijn niet gelijk.
Nee.
Want, nee, niet.
Wat is dan nu gelijkwaardigheid?
Ja, in ieder geval voor mij denk ik de ruimte om je eigen keuzes te kunnen maken. En elkaar daarin elke keer weer vinden.
Ja. En voor jou, Randall, want dan is de vraag dus ook... ik snap de rollercoaster waar je instapt en dat voor jou heel erg het ding was... Ik chip in veel meer dan ik misschien zelf ook nog had verwacht... en meer dan wat ik om me heen zie. Wat is daarin veranderd? Hoe heb je er anders naar moeten gaan kijken?
Dat gesprek over van, oké, wat betekent dat nou voor jou? Kijk, ik ben redelijk praktisch ingesteld. Ik ben van mezelf wel een emotioneel persoon... maar ik ben in mijn benadering best praktisch. Mm-hmm. Kijk, voor de kinderen, je hebt de ruimte voor je eigen keuzes... Daarin is altijd mijn opvatting geweest, want wij zijn gelijk. Jij bent mijn partner en als jij iets wil, ja, dan wil je dat. Ja. En als het iets is wat in mijn vaarwater komt, dan bespreken we dat. En dan vinden we een weg.
Ja.
Dat was voor mij geen discussiepunt. Je bent je eigen persoon en klaar. En na de kinderen moest dat opnieuw vorm krijgen. Omdat voor mij was dat nog steeds het geval. Je bent nog steeds je eigen persoon. Mm-hmm. Alleen de ervaring is gewoon heel erg anders geworden. Je bent nog steeds de meester van je eigen tijd. Maar ja, als je dat gevoel niet hebt... Ik moet ook zeggen, we kwamen ook uit een hele turbulente ervaring. Mijn vader is overleden tijdens de zwangerschap. En nou ja, goed, dat is behoorlijk emotioneel tijd geweest. En ik denk dat dat ook heeft bijgedragen aan het gevoel van... Ja. Heb ik de controle, heb ik de regie over mijn emoties, over mijn tijd, over alles. Ja, dat was voor mij ook wel op dat moment het punt van... Oké, geweldig, het is leuk, je wordt vader, mm-hmm. je wordt ouders. Maar er spelen ook andere dingen mee die ervoor zorgen dat de dynamiek van het dagelijks leven soms kan omslaan of heel turbulent kan zijn. En voor mij was dat heel eigenlijk dat ik moest realiseren van, jij voelt misschien niet altijd dat je de regie hebt over je tijd. En je bent natuurlijk nu verantwoordelijk voor wat je al 9 maanden bij je draagt. Ik heb die ervaring niet. Mm-hmm. Voor mij is het puur mentaal. Ik denk over na van hoe vul ik het in. Maar ik heb niet de emotionele, hormonale en eigenlijk een band die een vrouw heeft met het dragen van een kind. Dus ik moest daar wel een beetje in schakelen en proberen een voorstelling te maken van hoe dat is. En ja, dat kan je eigenlijk alleen maar doen door te luisteren. Je weet dat je als ouder nooit meer op de eerste plaats staat.
Zeker.
Dus dat realiseer ik me wel, maar ik moest invulling geven van wat dat nou precies betekende in de praktijk.
Maar heb je dat gevonden, wat het dan precies betekent?
Nou, dat op het moment dat het soms voor mij duidelijk is, dat het misschien niet altijd duidelijk is tussen ons of voor haar. En dat dat best gedeeld kan worden. Dat we er best over kunnen hebben zonder dat er een waardeoordeel aan hangt. Maar je bent moe.
Ja,
maar,
precies.
Dat snap ik. Ik slaap ook weinig. Ja, maar dat is niet hetzelfde.
Mm-hmm.
Oké, ik kan heel praktisch zeggen van nou...
Wait a minute.
Ja, precies. Nou, en dat maakt het gesprek veel beter.
Nu slapen we allebei 4 uur, dus per saldo is het hetzelfde. Maar de ervaring is anders.
Maar waar zit dat verschil in ervaring? Waar zit hem dat dan in? Want ik hoor wel alle dingen, namelijk praktische taken. En ik vul dan
voor
een beetje in bij jou emotionele taken of zo.
Nou, voor mij was vooral het onvermijdelijke als in... maar ik moet dit nu doen en ik moet het ook goed doen. Want ik was begonnen met borstvoeding geven. En ik dacht, als ik dan iets kan doen, dan is het dit. Dus we gaan dit ook doen, helemaal vol daarin. En het leek ook wel... ik had ook het idee dat ik moest letterlijk de deur uit... En in dit geval niet bij AD in de buurt zijn om het idee te hebben, adem uit.
Ja.
Dat ik er letterlijk afstand van moest nemen. Dat vond ik lastig. Wat ik ook lastig vond, ik vond het geweldig dat Randall thuis was om met mij te zorgen. Tegelijkertijd vond ik het verschrikkelijk, mm-hmm. want ik moest na 3 maanden weer aan het werk. Kolven op een wc en al die hinderlijke praktische dingen doorkrijgen. En dan, dan slapen we. Maar ik had het idee dat ik meer eerste keren had.
En meer aan moest staan of zo. Ja. Dat hoor ik je ook wel een beetje zeggen.
Ja. Ja. En dat vond ik oneerlijk. Mm-hmm. Ja. Ik zou hem ook kunnen benaderen. Tenminste, nu kan ik denken van... Ja, maar ik heb die ervaring. En die zul jij nooit hebben. Weet je, het is natuurlijk ook... Heel erg mooi en bijzonder.
En je bedoelt die ervaring van het voeden en het de verantwoordelijkheid voelen van... is het weer tijd? Moet ik komen opdraven?
Ja.
Dus dan relateren jullie het heel erg aan de borstvoeding. Maar was het dan na die periode van borstvoeding geven ineens weg of niet?
Nou, ik heb vrij lang borstvoeding gegeven. Dus maar was dat meteen weg? Eerlijk, voor mij is het pas, nou, ik denk dit afgelopen jaar, dat ik denk, oh ja, we vinden elkaar weer in dit wat we doen. Alles is nu een beetje aan het indalen en aan het landen en voor mij.
Komt dat ook een beetje tegelijkertijd met dat jullie oudste naar school is gegaan, dat daar terug rust op is ontstaan?
Ja, zeker weten.
Ja, want dat is denk ik wat je onwijs mooi beschrijft vanaf het begin, is dat je inderdaad in een soort woestkolkende rivier bent beland en je doet maar en je doet maar en heb maar eens tijd om samen even een goed gesprek te voeren en te communiceren zonder dat je elkaars hoofd eraf bijt, want je bent inderdaad moe en jij voelt je niet gezien als je denkt, ja, ik heb toch dit allemaal gedaan en jij voelt je niet gezien, ook omdat jouw taken iets minder zichtbaar zijn. Het is duidelijk dat je borstvoeding doet, maar... Ja. Dat je ook nog van alles in je hoofd zit te bedenken over hoe verantwoordelijk je moet zijn voor dit kind.
Die lijstjes en
dingen.
Dagplanningen. En je moet wel overal aan denken. Dus dan ook van het einde van de dag teruglopen naar het begin van de dag. En dan moet de dag nog beginnen. Mm. Ja, dat
is
ik wel heel
wat ik bedoel
nieuw.
Met de ervaring. Als van, nou ja, ik bekeek het praktischer. Natuurlijk, je hebt verantwoordelijkheid, maar die heb ik ook. Jij moet iets doen en ik ondersteun je daarin. Jij gaat naar het werk, ik ben thuis. Ik vul jou daarin aan. Maar op het moment dat je in een storm staat, zeg maar, dan ervaar je misschien niet dat er iemand naast je staat of achter je staat. Nee. Die zie je vaak niet. En ik denk dat onderdeel was van het gesprek dat we hebben van, hey, kijk, ik ben er wel. Maar ja, hoe ervaar je dat en waar kan ik je dan wel mee helpen?
Mm-hmm. En ook het inchecken als in, maar hoe gaat het met je? Hè? Want zo'n hele simpele vraag die dan gewoon echt weken, tijden niet... Ja, hoe gaat het met je? Ik ben moe en jij bent ook moe. Dus we slaan het hele, hoe gaat het met je, slaan we gewoon over. We gaan door met
bedrijf
de
te runnen.
En ook een beetje overleven. Ja. Ja. Zo klinkt het ook. In de storm of in de woestkolkende rivier.
Ja. Maar het beeld bij.
Nou ja, maar het beeld wat het oproept is dus wel echt dat overleven, dat zwemmen, je hoofd boven water houden. En dat je echt niet... En dat beschrijf je ook heel mooi. Ja, als je heel hard zwemt om je hoofd boven water te houden, ga je niet kijken hoe de ander zwemt.
Precies. Nee.
Dan is het gewoon...
Ik denk dat wel omschrijft waar we dan een beetje doorheen zijn gegaan. En jij zwemt zeg maar met het kind op je, op je schouders. Maar ik zwem de naast of de omheen. En ik zorg dat als ik zie van, hey, je gaat kopje onder, dat ik je naar boven duw. Zorg dat je niet kopje onder gaat.
Ja. Want had jij het kind ook op je schouders kunnen nemen? Dit is echt een hele gekke metafoor, maar zo voelt het wel een beetje. Ik vind het een hele mooie metafoor. Want dat is wat het is. Jij hebt het kind op je schouders en jij zorgt dat de boel boven water blijft. Maar... Ja. Maar kan je dan het kind ook overnemen? Kan dat of kan dat niet?
Ja, ik denk het wel. Maar wat ik zeg, de ervaring... Kijk, als ik ervaar dat ik dat wel doe. Wat ik wel eens zeg... de kinderen zeggen wel eens... Ja, maar mama is veel leuker dan jij. Nou, dan weet ik dat... Ja, als ik het heel praktisch bekijk... Je hebt 9 maanden onder mama's hart gelegen. En je komt uit en het eerste wat je ziet, je voelt... Ja, is mama. Alles is mama. En... papa is ook belangrijk. Ik leer je heel veel en ik ben er voor je. En als er iets eng is, dan hoor ik als eerste papa. word ik midden in de nacht, dan is het papa. Weet je wel, alles wat... Nou ja, er zijn dingen waar papa als eerste genoemd wordt. Maar ik weet omdat... Ja, er gaat niks boven die ervaring en die band die je als kind met je moeder hebt.
En dat herken je ook?
Dat herken ik. En daar bouw ik mijn rol omheen, zeg maar.
Ja. En herken je het van ook jezelf, van jezelf ten opzichte van je ouders?
Ja, ik kom uit een nest waar ik heel erg trots op ben. Ik heb 2 zusjes, ik ben wekelijks bij mijn ouders. Nou, eigenlijk wel een paar keer per week als het kan. We zijn als gezin heel hecht.
Ja.
En mijn moeder is echt wel gewoon de warme go-to person. Ja. Als je ergens mee zit, dan... Nou ja, niet alleen voor mij, maar ook voor mensen buiten ons gezin.
Ja.
En mijn vader is echt wel de trekker, de drijvende kracht. Als je ergens doorheen moet, dan... hey pa, niet twijfelen, gaan. Er is niks dat je tegen... Gaan. Iemand die je het op een andere manier vertrouwen geeft. Ja. Heel praktisch, als in van je hebt de kracht. En mijn moeder die is dan meer vanuit de warmte, zeg maar. Ja. Van hey, geloof in jezelf, want nou ja, niks is belangrijk, want wij houden van jou. Weet je wel? Ja. Zo. Ja. En dat is wat ik, en daar hebben we het best wel vaak over. Want dat is wat ik wil meegeven als het belangrijkste van mijn kinderen. Dat er wordt van je gehouden. Mm-hmm. No matter what.
Ja.
Omdat je er bent.
Mm.
Omdat je jij bent.
Ja.
Verder, dat is het belangrijkste wat je moet weten. En daarnaast zorg ik ervoor dat kan niet, bestaat niet. Oh. En als er iets moet gebeuren, dan help ik je. Probeer ik je te leren hoe dat moet. Ik wil je zelfredzaam maken en nou, ik heb daarin een andere aanpak dan mama. Ik ben soms wat strenger, wat meer van
schouders
eronder op resultaat. Met de achterliggende gedachte van daar bouw je karakter mee op. En dat gaat je helpen op momenten dat je denkt, oh, ik sta er alleen voor. Maar je staat er nooit alleen voor.
Ja.
Want.
Dus houden van je. Ik vind het wel heel mooi, want je verenigt daarmee dus heel erg de krachten van je moeder met de krachten van je vader. En die zitten dus allebei in jou en sijpelen door. En zegt ook direct, eigenlijk ontstaat er weer dus een nieuwe mooie combinatie. Want jij hebt deze combinatie gemaakt. En Salome brengt iets anders in het gezin.
Precies.
Vind je als de kinderen iets meer naar Salome trekken en zeggen, zij is leuker. Vind je dat soms ook ingewikkeld of pijnlijk?
ik heb wel eens moment gehad dat ik dacht, ah, kom. Ja. Adé, die heeft een periode gehad dat, dan werd hij bijvoorbeeld 's nachts wakker en dan papa en of mama, mijn mama is moeder, dus die slaapt. En dan ging ik en dan, nee mama, nee mama. Ja. Ik op momenten wel eens dacht van, oké. Maar mama kan nu even niet en nu moet ik. En dan was het nee. En dan helemaal wel eens even in paniek. Want nee, maar mama. Nou, en dan heb je wel even een momentje dat je zegt van, nou oké, ik moet toch iets kunnen doen.
Mm-hmm.
Anders dan dat, weet ik gewoon. Ja, ik ken ook, wat ik zeg, de ervaring bij ons thuis.
Jij zou ik ook kiezen voor Salome.
Ja, weet je, bij ons thuis, bij mijn ouders thuis, was het ook altijd, ja, mama, ja. En papa die weet gewoon wel hoe de vork in de steel zit. Ja. Maar ja, mama is de eerste die we bellen.
Zie jij dat ook zo, Salome? Van, hè, wat ik Randall volgens mij ook hoor beschrijven is... Mm-hmm. Papa is de kracht, het vangnet en de praktische persoon. Mm-hmm. En mama is de warmte, de liefde, de emotionele persoon.
Ja.
Zie jij dat zo ook?
Ja, ik herken dat wel. Als in ik herken dat, maar tegelijkertijd... Nou ja, met alles wat je zegt en hoe we het... benaderen, ontkracht je het helemaal. Want ik denk dat we qua warmte en zachtheid gewoon totaal levelen. Mm-hmm. Ja.
Want dat dus, is wat ik ook heel erg hoor. Hè? Ja. Randall, jij zei al, ik ben ook een heel emotioneel persoon.
Ja.
En in de ondersteuning die je waarvan je zegt het is praktisch, benoem je vervolgens hele emotionele steun. Namelijk, ik wil jou vertrouwen geven, zelfvertrouwen.
Ja.
Er is altijd iemand voor jou. Dus eigenlijk is dat heel emotioneel.
Ja.
En de vraag die het een beetje bij me oproept is... het voelt een beetje als een stereotype verdeling. De man is de power, de vrouw is de emotie.
Ja.
En zo hebben jullie het ook in het begin aangevlogen.
Ja.
Deels door de borstvoeding, door het verlof. Misschien ook wel het beeld wat je dus allebei hebt... van de rol van moeder en de rol van vader.
Ja.
Waarbij jij, Randall, ook... het gedragen hebben van het kind echt als een soort achterstand aanmerkt bij jou. Hè? Van ja, ik heb dat niet gedaan en ik kon ook niet die voeding geven. Dus biologisch gezien sta ik al een puntje achter. Is het feit dat jullie nu meer gelijkwaardig emotionele steun kunnen geven dan wat je ook dichter bij elkaar brengt? Want dat is nu minder. Dat verschil is nu minder aanwezig.
Dat verschil is minder en ik denk dat we elkaar daarin ook wel weer herkennen. Ik bedoel, als ik zie hoe hij op het schoolplein staat, dan brengen we Adé weg. En dat deden we in het begin ook samen. Als in, nou ja, natuurlijk de eerste keer, maar daarna ook nog. En ik denk dat we daar, we vonden dat beide belangrijk.
Ja,
om, de mogelijkheid is er. Dus we doen dat samen, want vooral dat samen, dat... Ja, dat werkt voor ons. Maar dan is hij op school en in het lokaal. En dan denk ik, nou goed, we gaan weer. En dan staat er dan nog even zo. En dan loopt toch nog even mee. En dan denk ik, oh kijk jou nou. Ja, dat...
Ik denk dat wat daar misschien anders is dan ten opzichte van het begin, is dat er nu weer wat meer ruimte is in het hoofd om voor onszelf, om onszelf te zijn, zeg maar. En voor elkaar, om elkaar te zien als voor hoe we zijn.
Voor mij is ook wel het, moeten, het staat meer, hoe zei je ook, maar weer in het mogen. Als in, kijk, wij we zijn bij hen, weet je. Ik bedoel, we zijn zo blij met ze. We mogen dit allemaal samen ervaren. Ja, ik had het niet willen missen. Dus nee, het is ook echt wel vanuit dat perspectief van we mogen dit allemaal zo ervaren. Ik bedoel,
maar daar is dus ook nu pas weer een beetje de rust en de ruimte voor. En dan zie je eigenlijk wat je al die tijd natuurlijk ook had, maar dan zie je het opeens ook weer. En dan kan je inderdaad in de hele kleine momenten een beleving samen delen, wat dus ook lekker is, dat je weer, je brengt samen naar school, je hebt samen de gedeelde emoties. Waar dat eerst een tijdje wat meer ieder zijn eigen eilandje was, wordt het weer een groot eiland.
Ja.
Hoe was het toen, ik bedoel, je begint met één kind en dat is, nou ja, ik denk een grote aardverschuiving, dat heb je in elk geval genoemd. En toen kwam er 2 jaar geleden nog een klein meisje bij.
Ja.
Maakte dat, hoe was dat? Was het makkelijker? Was het moeilijker?
Ik denk, het was makkelijker, omdat de geboorte zelf was makkelijker. Zeggenschap daarin was veel makkelijker. Als in, ik voelde me totaal geen leidend voorwerp. Mm-hmm. En ik dacht ook, na die geboorte, dacht ik, oh, ja, nu begrijp ik wel waar grote gezinnen vandaan.
Ja,
wat leuk dit. Mm-hmm. Wat bijzonder, ja. Ik vind het lastig om niet in totale clichés te vervallen of zo. Maar met haar kwam er ook wel weer een bepaalde balans.
Mm-hmm.
En gedwongen afstand van, in dit geval, het eerste kind.
Ja,
en daar ook weer een weg in vinden. Ja, hij is nog steeds getraumatiseerd. Dan moet je andere keuzes maken. Je moet je tijd verdelen. En je moet soms afstand nemen. En voor mij was dat ook wel heel goed.
Ja.
Ja.
En voor jou, Randall?
Ja, ik moet zeggen dat, kijk, ze zijn aan het begin van de coronatijd geboren.
Oh ja,
dus dat was ook, wel ook al heel anders. Nou, dat was ook een periode dat, dat iedereen thuis was. Nou, ik was dan ook weer thuis in die periode. Ja, dan ben je echt nog meer op elkaar aangewezen. Want waar ouders en schoonouders in het begin ook vaker over de vloer komen. Want iedereen vindt het leuk, je hebt kraamvisite en hoor. Was dat nu gewoon niet.
Nee.
Dus waren we echt gewoon met z'n viertjes.
Ja.
Goed, nu heb je er 2, dus je hebt er steeds maar, steeds maar 1 was, dus dan had ik die andere. Heel praktisch gezegd. Dus dat gaf wel wat meer balans. En doordat we zo met z'n vieren waren, dan heb je ook wel de momenten die er dan zijn met rust, als ze dan allebei sliepen, dan...
Zalig.
Ja.
Dat is zalig, maar je hoeft ook geen... je verwacht geen visite. Je werd niet aangemoedigd om naar buiten te gaan. Dus je bekeek de wereld. We zaten echt in een bubbel, als het ware. Ja. En dat zit je in het begin altijd wel. Maar nu was het echt wel een extended bubbel.
Ja, de hele wereld deed mee aan de bubbel. Ja, dat is echt wel heel erg.
Dus we zaten wel op ons wolkje. En dan af en toe kreeg je een appje. En dan, het is nog steeds leuk hier. Ja. Doei. Weet je? Dus dat was wel heel anders dan met AD.
En was dat dan, zeg maar, want... Die coronatijd liep natuurlijk ook wel eventjes door.
Ja, precies.
Want er kwam opnieuw een periode dat je terug aan het werk moest. Waarschijnlijk was het wc-hok wederom het favoriete golfplekje. Ja. Dat wil zeggen, er was nog steeds niks anders geregeld.
Ja.
De hessel en de logistiek met 2 kinderen.
Ik had absoluut het idee dat we beter beslaagd en ten ijs kwamen. Maar dat neemt niet weg dat sommige dingen ook gewoon wel spannend zijn. Mm-hmm. Als in naar buiten gaan met en de kinderwagen en een peuter die denkt... nou, ik vind het fantastisch om die kant op te gaan. En, maar omdat er in ieder geval voor mij minder ruimte was... om alle scenario's tegenover elkaar af te wegen en te denken... nou, dit wordt of fantastisch... of dit wordt helemaal kut.
Ja.
Maar we gaan het nu gewoon doen.
Ja.
En ik denk er straks wel over na.
Ja.
En dan dat overgeven, dat voelde voor mij wel heel fijn. Ja, En wat is goed?
Ja, precies. Ja. Was het minder perfectionistisch omdat het ook niet kon, zeg maar? Dus nee, lag precies. De lat ook wat lager voor jezelf?
Ik denk het wel, ja. Ja.
En klopt het, Randall, dat ik jou eigenlijk hoor zeggen dat door die hele bubbel en corona en ook het feit, het zijn er twee, dus als mama de een heeft, heb ik alleen de ander. Dat alleen zorgen voor je kind, gaf je dat ook iets?
Ja, maar dat kwam niet specifiek daar. Want met AD, als we samen gingen werken, dan was ik alleen met hem. Dat vond ik ook wel heel prettig, gewoon om alleen te zijn.
Zonder en de dingen
kunnen, kunnen doen zoals je dat zonder dat er iemand op je vinger zit te kijken. Dat is bij ons wel een beetje een thema. Met twee, het gaat allemaal twee keer zo snel. Je hebt niet altijd de tijd om bij dingen stil te staan, maar het volgende moment dient zich alweer aan. En dat vind ik wel heel prettig, omdat ik vind dat praktisch heel prettig. Van nou, de kinderwagen, dan zorg ik dat die 's ochtends beneden staat. En moet jij werken, nou, dan ben ik met de kids. Ik breng ze naar de opvang en ik haal ze op. Hoe ga ik dat doen? Een beetje puzzelen. Nou, één in de draagzak en dan rondlopen. Ja. En dan tussen die tijd en die tijd wil ik graag met ze naar buiten. En gewoon doen.
Grappig, want het raakt ook een beetje aan wat Salome zei. Als ik vraag, dus wat is dan gelijkwaardig ouderschap? Dan zeg jij de ruimte om je eigen keuzes te maken. En dan denk ik eigenlijk aan jezelf. Mm-hmm. Maar jij beschrijft ook de keuzes met en over je kinderen. De ruimte om zelf keuzes te maken over hoe je van A naar B komt. Met hetzelfde resultaat en dezelfde waarden en dergelijke voor dat resultaat. Alleen de weg ernaartoe mag je zelf kiezen.
Gaandeweg, dan kwam er meer ruimte voor wat ik
inbreng.
En dat was ook gewoon waardevol. En wat ik zeg, minder waardeoordeel over hoe iets moest gebeuren. Maar dat was gewoon zoals ik zie. Ja. En jij kon het doen zoals jij. Waar we dan eventueel botsten, daar hebben we het erover. Maar heel vaak is daar niet eens tijd voor.
Nee,
dus je merkt dat de dingen dan zoveel sneller gaan en zoveel praktischer. En dat gevoel, dat vond ik wel heel prettig. Mm-hmm. En we gaan gewoon, want we moeten.
En je had dankzij corona dus heel veel ruimte om in dat stuk helemaal in te chippen.
Precies. Daar heb ik wel veel aan gehad. Daar ben ik wel dankbaar voor dat die mogelijkheid aandeed. Dat het zo is uitgepakt, laat me het zo zeggen.
Ja. Als ze nou een keer echt goed verlof gaan regelen voor iedereen.
Alles in mij schreeuwt, verlof voor partners. Ja. Gelijk maken. Ja. Want dan krijg je de ruimte om te vertragen. Dan krijg je de ruimte om mee te zorgen. Ja. En je krijgt de ruimte voor solo care.
Nou, want dat is het. Maar die ruimte, die moet je hebben. Want anders dan, het ontstaat niet zo. Het ontstaat niet.
Nee.
Dat bestaat niet. Dat gaat niet gebeuren.
Gewoon keihard werken.
Dan moet je keihard werken. En dan, en dat gesprek met elkaar aangaan als die ruimte daarvoor is. En dan kan je er komen. Maar ik denk dat een steuntje in de rug zeker geen luxe is.
Nee.
Ik adviseer het collega's aan. Nou, en dan vrouw zwanger, en dan ga je met verlof. Ja, nog niet over nagedacht. Nou,
doe het!
Ik zou het wel gewoon doen. Weet je?
Om elkaar taal te blijven spreken.
Ja, die tijd gaat zo voorbij.
Ja.
Volgens mij is er niks mooiers dan naar je kind te kijken in de eerste periode.
Ja.
Je kind vast te houden en daar in ieder geval de tijd en de ruimte voor te hebben.
Ja.
Vooral niet dat je het werk in je nek hijgt van, dan moet ik, tot straks maar.
En daar spreekt denk ik ook wel, en dat noemde je ergens net ook, het moet je ook maar gegeven zijn en je moet er ook maar de ruimte voor hebben om daar, of tot het gesprek te komen, of het is eigenlijk een privilege om zo uiteen te kunnen zetten hoe gaan wij deze zorg verdelen terwijl je gewoon aan het overleven bent.
Ja, zeker. Het is geen vanzelfsprekendheid.
Het is geen vanzelfsprekendheid. Ja. Want dat hebben wij natuurlijk altijd een klein beetje in deze podcast. We zoeken zo ontzettend naar, waar liggen al die kansen en hoe mooi is het als je allebei de emotionele beschikbaarheid kan hebben met je kind en die dingen. Maar goed, soms moet er gewoon keihard gewerkt worden.
Ja.
Is er geen verlof? De eerste keer was er geen verlof voor partners. Daar hadden jullie gewoon nog geen recht op. En de tweede keer was er corona.
Terwijl vaak ben gaan afvragen, hè, want je mag werken en dit hoort erbij en zo hoort erbij en zo hoort erbij. Dat ik echt wel een aantal keren heb gedacht, maar zijn we nou gewoon een beetje gek geworden met z'n allen? Ja. Hebben wij onze prioriteiten gewoon, we zijn ze uit het oog verloren?
Ja.
Want die kinderen die moeten maar uitgroeien tot fantastische volwassenen. Aha. Maar je bent er precies 0 uur bij, want je moet werken en je moet zo. Ja. En ja, je moet ook heel veel, maar dan klopt het toch niet?
Nee, je hebt opgeschreven, het systeem is ontoereikend.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Je moet alles proppen binnen. Je moet wel je hoofd boven water houden, financieel gezien. Ja. Je moet zorgen dat je kind later niet een psycholoog nodig heeft.
Nou, dat, ja.
Goede hechting, borstvoeding geven. Jammer dan dat je even op de wc moet gaan zitten kolven. Ja. Wat natuurlijk bizar is.
Ja.
Afstemmen met elkaar, samen een band krijgen met je kinderen.
Ook nog een romantische relatie hoog houden, want de bladen staan er vol van hoe vaak je seks moet hebben per week. Mijn god.
Ja, en je kinderen moeten zelfstandige, zelfverzekerde wezens zijn. Maar daar moet je wel in investeren dan.
Precies.
En om te kunnen investeren is tijd nodig.
Ja, zeker.
En je wil het samen doen.
Ja.
Ja.
Ja, en je wil het samen doen en dat in dan zo'n individualistische samenleving, terwijl je kan helemaal niks alleen.
Nee.
Ik geloof er gewoon niet in. Meer in of niet in.
Nee.
Want wat hebben jullie aan netwerk om je heen? Waar zit de steun en de hulp?
Jouw ouders zijn in de buurt. Ja. Hè? Dat is erg fijn. Mijn zus is erg veel hier. Mijn moeder, als ze zou kunnen, dan was ze elke dag hier. Maar de afstand leent zich daar niet toe. Ja, ik denk ook wel met hen ruimte geven. En daar ook de meerwaarde van zien. En wat ik denk ook zeker wel in het begin, dat ik dacht, maar ik ben de moeder.
Nee, ik blijf moeder,
dit is mijn kind.
Ja.
Weg.
Ja.
Ja. Ook, en daarin erkennen, ook ik kan en hoef dat niet alleen. Ja.
Nee.
Want er zijn, gelukkig zijn er mensen die het beste voor hebben met onze kinderen.
Ja, ik denk dat voor ons wel een gesprekspunt was van, er zijn mensen, we hebben een mogelijkheid, je hebt middelen, mensen, beschikking. En je hoeft niet alles zelf te dragen.
Nee, maar ik denk,
toch hebben we heel erg dat beeld, toch?
Ja,
ik bedoel,
maar dat de gangbare opvattingen. Ja, de moeder ook. Goede moeder, slechte moeder.
Ja.
Er zijn zoveel waardeoordelen en ideeën over hoe een moeder moet zijn.
Ja.
En voor een vader is dat veel minder.
Ja.
Nou ja, dat geeft vaders heel veel ruimte om zeg maar in te stappen. En aan de andere kant, je had het over ongelijkheid als in oneerlijkheid. Het wordt al heel gauw, krijg je complimenten. Ik liep dan met AD in de draagzak, deed ik elke dag een ommetje. En dan, of ik bracht hem naar de opvang en dan, wat leuk, wat een goede vader ben jij, wat een goede vader ben jij. Je ziet me alleen lopen met een kind in een draagzak, maar ik ben zo'n goede vader.
Ja.
En tuurlijk. Ik vind het leuk, maar ik kon het gelukkig relativeren. Nee, dat is jij niet. Maar dat was ook wel iets voor. Kijk, tuurlijk, de wereld bekijkt dingen op een bepaalde manier. Maar wat voor ons belangrijk was om te bespreken, maar hoe bekijken wij dat? Want iemand kan wel tegen mij zeggen van je bent een goede vader, want je loopt met je kind in de draagzak. Hmm. Maar dat boeit mij niet zo heel veel. Wat vind jij? Hmm. En nog belangrijker, waarom moet er een label goede vader aan worden? We zijn er, we hebben weten welke intentie we hebben. Ja. Dat goed of fout, dat waardeoordeel. Dat hebben we eigenlijk al zo lang geleden overboord gegooid. Mm,
ja.
Dat het nu eigenlijk geen rol mag spelen. Nee. Ja, de vraag, vind je mij een goede moeder? Voor mij zijn dat irrelevante vragen.
Ja.
En in de ervaring was dat wel iets waar wij toen mee worstelden. En dan, als het dan ter sprake komt, dan, nou luister, voor mij is dat gewoon niet belangrijk. Jij bent moeder en dat is per definitie goed. En ik ken je intenties. Ik heb wel eens gezegd van, als het moet, dan vreet je die luier leeg van een kind. Als je denkt dat die daarvan beter wordt. Weet je, het is een hele boute statement, maar het geeft wel aan waar je staat. En je weet dat het waar is.
Ja.
Dus waarom zou ik daaraan twijfelen? Mm. Ik twijfel daar niet aan, dus ik wil ook niet dat jij daaraan twijfelt.
Nee.
En dat is iets waar je zelf doorheen moet, maar de wetenschap dat degene die dichtst bij je staat of moet staan, die opvatting heeft. Ik denk dat stukje, dat kunnen bespreken en daaraan toekomen, dat ons wel heel erg heeft geholpen in hoe we gelijkwaardigheid zien.
Mm-hmm.
En hoe we daar invulling aan willen geven, wat jouw inbreng is. En dat je inbreng hebt en dat je het kunt zeggen.
Ja.
En ook als je als het niet lekker voelt of mee zit. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. Want als het goed gaat, is het makkelijk. Mm-hmm. Als het leuk is het gezellig. En dan, maar ook op de momenten, nou, nu gaat het gewoon even niet. Mm. Ja, okay. Ik kan praktisch gezien weinig doen. Maar ja, vertel het maar.
Ja. Want wat zijn de valkuilen op deze momenten? Waar liggen nu de uitdagingen? Of waarvan je zegt, ja, daar zit altijd wel pijn.
Even denken. Als in het concept straffen, belonen, autonomie, zeggenschap van... daar zit voor ons nu wel de uitdaging. Hè?
Het verschil in hoe je opvoeding ziet eigenlijk.
Ja. En toch ook het onvermijdelijke dat, je vervalt toch ook in een soort van copy-paste. Ja, dit doe je op de automatische piloot, zoals je dat hebt meegekregen. Ja. En je kinderen doen niet wat je zegt, maar ze doen wat je doet.
Ja.
En al die dingen. En dat vind ik dan wel een zoektocht. En dan ook zoeken naar, okay, maar wat is nu van mij? Mm-hmm. En wat heeft nu echt betrekking op deze situatie? Zit ik nu niet in een eigen stuk te roeren waar ik wellicht zelf nog iets mee moet? In plaats van, dit is gewoon even een uitdagende kleuter situatie.
Ja.
Ja, dat is inderdaad wel een antwoord. Je hebt het eigenlijk wel goed gezegd. En daarnaast is het natuurlijk altijd, welke tijd is voor ons?
Ja.
Ja, ik denk dat dat wel wat ongoing is. Omdat, je bent je eigen persoon. Je vindt jezelf een beetje terug nu. En voor de kinderen hadden we dat ook wel van, jij werkt 's avonds, ik werk overdag. En je werkt in het weekend, ik werk door de week. Ja, waar vinden we elkaar? Je hebt een eigen leven. Dus dan was het ook wel ongoing van, wanneer hebben we nou tijd voor elkaar? En nu is de situatie anders, maar toch nog steeds heel erg in beweging. Je bent een nieuwe baan begonnen. Ik ben veel aan het werk. De kinderen zijn, ze gaan wel naar school en naar de opvang, maar er is nog een leven. Dus dat is ook nog steeds wel een actueel ding van, wanneer hebben we tijd voor elkaar? En wat doen we in die tijd?
Die staat eigenlijk nog steeds op hold, want jullie hebben allebei opgeschreven in de vragenlijst. Wie neemt het makkelijkst tijd voor zichzelf? Eigenlijk allebei niet van toepassing.
Nee.
Omdat er gewoon geen ruimte is.
Nee. En ik vind heel duidelijk dat die ruimte echt wel begint te komen. En zo ervaar ik het ook, omdat ik dan nu van baan gewisseld ben. Dus de toekomst is wat dat betreft wel rooskleurig. Maar je doet eigenlijk wat je altijd deed, maar met kinderen.
Ja.
En die kinderen stellen dat op scherp. Mm-hmm. Als in, okay, maar wat ik deed was eigenlijk misschien gewoon niet altijd het allerbeste.
Nee.
Maar ja, de ruimte was ervoor. En dus, geen beroep doen op anderen en veel dingen zelf op willen lossen. Ja. Nou ja, dat was echt wel op ons van toepassing.
Ja. Maar die mogelijkheden, die waren er wel, maar wat ik zeg, daar moesten we in groeien. Die schoenen, daar moet je in groeien, wetende dat het kan. Kijk, voor mij, wat ik zeg, mijn ouders spelen vaak mee. Ik weet dat mijn moeder zit in het onderwijs en is pedagoog. Dus voor mij is dat heel natuurlijk. Dus maar hier, is mijn kind. Jij moest daar aan wennen, aan het idee. Sowieso buiten jezelf of buiten ons gezin, met de kinderen. Het afgeven van.
Of een hulpvraag.
Hulpvraag. En daar moesten we zeker groeien. Voor mij is het altijd nog een proces. We zitten erin. Ja. En nu zijn we vooral gekomen in de van, nu moeten wij zelf ook de regie nemen van, hoe gaan we die tijd dan indelen? Wanneer maken we gebruik van de middelen die er zijn? Van, de kinderen kunnen nu bij mijn ouders slapen of bij je zus. Ja. Maken we daar gebruik van? En wanneer, wat gaan we dan doen? Ja. Nou ja, dat zijn dingen waar je een tijd lang niet per se over hoeft na te denken, want er was geen ruimte voor.
Mm.
En nu komt daar steeds meer ruimte voor. Mm. Maar ja, daar moet je dan ook weer in groeien en bekwaam in worden.
Ja.
Ik denk dat wel een beetje de fase is waar we nu in zitten.
Ja, precies, want je beschrijft eigenlijk, het is een forever ongoing process. Iedere fase brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. In tijd, in bejegening van je kind en opvoeding. Ja, en dat zeker. Afstemmen is de hele tijd nodig. En jullie zeggen allebei, ja, het is nu wel meer gelijkwaardig dan het in het begin van kinderen was. Want als jullie de verdeling gelijkwaardiger en gelijkwaardiger kunnen maken, wat valt er dan te winnen?
Nou, ik denk vooral de tijd en de ruimte en de tijd en de ruimte om die tijd in te richten. Mm-hmm. Dat denk ik. Nou, ik denk dat gelijkwaardigheid vooral is hoe je ervaart dat die gelijkwaardigheid is. Word je gerespecteerd om wat je vindt en wat je wil.
Ja. Het is dus eigenlijk ook weer terug naar wat Salome al zei. De ruimte om je eigen keuzes te maken. Dus wie ben ik nog in dit geheel? En hoe wil ik mijn tijd indelen? Ja. Wat geef ik prioriteit in mijn leven? Dat voor jou ook zo, Salome?
Ja, ook zo. En ik denk dus met die beweging dat er letterlijk meer ruimte komt voor ons tweeën en voor onze relatie.
Ja.
Daar is het mee begonnen. En ik denk dat we de afgelopen jaren wel heel erg in de actie vader, moeder en dingen die te doen zijn. En ja, Rendel en Salome, ja, ze zijn eigenlijk wel gewoon een tijdje bijzaak.
Die moeten afgestoft worden nu.
Precies. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ik denk het wel.
Ja, jij meer dan ik.
Ja, uiteraard.
Volgens mij hebben jullie zoveel geïnvesteerd in de kinderen. Mm. Daar zo belang in gelegd dat daar een goede basis ligt. Dat ook als je de tijd en ruimte hebt om daar wat afstand van te nemen. Te denken, oh, dat hebben we toch maar goed met elkaar, met z'n viertjes en hoe. Maar wie staan daar allebei in de hoek? Oh, dat zijn inderdaad de ouders die helemaal murf geworden zijn. En zichzelf bijna niet meer kennen. En daar moet wat meer tijd en ruimte heen. Want dan gaat eigenlijk het hele gezin nog meer floreren.
Ja. Langzaam creëren we ruimte en tijd en ja, nemen we de regie en hoe we dat gaan invullen.
Ja. Komt er weer beeld. Ja,
ja, ja. Zeker. Je krijgt weer een horizon.
Ja, precies. Zeg maar. Ja. Het was gewoon het zwemmen.
Ja, precies.
Boven.
En nu zie je van, oh, de kant is te zien.
De kant is
te zien. Dus, rustig zwemmen, rustig
door.
Ja, precies. We komen er wel. En wat ga je doen als je aan de kant bent? Nou ja, weet je kan dan weer wat plannen maken, wat dromen. En dat geeft individueel een goed gevoel, maar ook samen.
Heerlijk. En ik denk ook voor iedereen die dus nog niet zo heel ver is met kinderen, een soort van baken, dat je denkt, oh, daar gaan we weer heen.
Ja.
Uiteindelijk komt het echt wel weer goed.
Ja, het is niet allemaal kommer en kwel. Nee, zeker niet.
Het was ook zo'n groot thema. En nu komt er rust erin. Dus het is ook ontzettend op het goede moment voor ons. Maar zo belangrijk. Want ja, voor mij is het toch wel, je weet het niet totdat je er middenin zit. En als je iets van je voorgangers kunt gebruiken om het in je voordeel te laten werken, dan doe dat. Want ik denk dat het is zo makkelijk om elkaar kwijt te raken op elke mogelijke manier. En dat is natuurlijk zonde.
Supermooi. Ik ben heel blij.
Ik wil jullie echt heel erg bedanken. Ik vond het heel fijn.
Ja, heel graag gedaan.
Ja, graag gedaan.
Superleuk.
But wait a minute.
Hoorde jij dat ook?
Nou, flip the coin.
Oké, ik moest heel erg lachen om mijn eigen metafoor en beeldspraak. Maar doordat die nog steeds in mijn hoofd langsging als de woestkolkende rivier, kwam er wel nog meer informatie bij. Want waar zij omschrijven, oh ja, dat is dus eigenlijk te veel. En Rendel op zich duidelijk zijn rol omschrijft met, ja, als jij zinkt, dan help ik je overeind. Of dan hou ik je hoofd boven water. Moest ik opeens denken aan al die moetjes en to-do'tjes en dingetjes die in je eigen hoofd zitten en die je dus, terwijl je aan het verdrinken bent, zelf al wel bedenkt. Maar er staan ook omstanders langs de kant. En die denken, ik gooi jou een boei toe met een goed bedoeld advies, maar stiekem is dat gewoon gewicht erbij. Dat zijn die dingen met, oh, maar moet je baby nog een mutsje dragen? Oh, maar als je nou gewoon flesvoeding geeft, dat zijn allerlei onderdompelingen in die woestkolkende rivier. Ja, en dat was pas een epiphany die ik later kreeg. Ik dacht, zo wordt het plaatje meer en meer compleet.
Nou, en in dat plaatje vind ik dan ook heel grappig dat wat voor mij heel voelbaar is, is dat Salome zegt, ja, en ik heb het kind op mijn nek. Ja. En dat precies dat verschil tussen ik zwem alleen, Randall, en ik hou echt alles in de gaten en ik doe alles wat nodig is, zodat jij niet verzuipt.
Ja, ik ben echt je vangnet.
Precies, maar wie is actief aan het zwemmen?
In the meantime.
Met de last van al die zorg om je kind in de woestkolkende rivier. Die beeldspraak die vond ik echt voelbaar. Zo heb ik me ook echt gevoeld.
Ja, daar zit denk ik een heel erg emotioneel ding wat je kan voelen. En ik denk dat we veel gevoeld hebben in dit gesprek. Dat vond ik juist ook wel het hele mooie eraan. Was dat veel gevoel in. Maar daardoor misschien niet altijd het hele tastbare. Er zit natuurlijk iets moois in dat Randall zegt, ja, maar ik doe toch dit. Ik heb deze taken. Zie je wat ik doe? En zij zegt ook, zie je wat ik doe? Maar dat wat zij doet
Is onzichtbaar. En daar ligt waardoor je zo van elkaar afdrijft en niet meer dezelfde taal spreekt. Omdat het is makkelijker waarde toe te kennen aan afvinkbare taken.
Ja.
Omdat je ze echt kan laten zien, I did it. Now give me a medaille. En de niet afvinkbare taken, die ook forever ongoing zijn, daar kun je niet mee ophouden. Ja, die zijn onzichtbaar. En die last voel je wel, maar kun je niet duidelijk maken. En dat maakt het ook een beetje zeurderig als je kenbaar moet maken. Ja, zeg dan waar je last van hebt of wat je nodig hebt of wat ik van jou over kan nemen. Dat is gewoon niet te doen.
Nee, en was misschien dus ook wel in het gesprek wat zeurderig om dan daarop door te gaan, want ik voelde hem. Ik voelde zelf dat ik dacht, ik weet helemaal precies wat je bedoelt. En de vraag is, weten zij het precies van elkaar? Ik denk wel dat ze daar echt goede gesprekken over hebben gehad. Maar dat dat dus meer voelbaar ten tafel kwam dan letterlijk uitgesproken. En ze zijn echt een fase verder. Dus waar er minder verzopen wordt en dus ook de onzichtbare taken iets minder van levensbelang zijn. Zeg maar. Daarvoor zijn ze zo van levensbelang. En hier is natuurlijk ook belangrijk dat er bedacht wordt, hey, je hebt nieuwe gymschoenen nodig, hey, we moeten een kinderpartijtje regelen, enzovoort.
Ja.
Maar dat zijn ook duidelijkere taken, toch?
Plus dingen die je niet letterlijk in leven houden.
Nee.
Ja.
Al van die gymschoenen, moet ik zeggen. Toch best zielig. En dan nog kleine shout-out, gewoon omdat het ontzettend mooi was. Ik was 2 keer echt bijna tot tranen toegeroerd. Ik bedoel, er is weinig Flip the Coins aan of nieuwe inzichten voor een nieuwe podcast. Maar ik vond het ontzettend mooi hoe Randall vanuit zijn hart kon zeggen, de wereld is de wereld, maar wij zijn met z'n vieren. En het enige wat uitmaakt is wat ik van jou denk en wat jij van mij denkt en wat wij aan waardes hier hoog houden. De rest interesseert me niet. Bestaat niet. En daarmee wel echt een heel mooi construct om zijn gezin heen bouwde. Ah, ja, dus daar kunnen we 2 weken van bijkomen, want het duurt weer 2 weken voordat het volgende gesprek er is. Maar als je in de tussentijd denkt, hey, ik wil me daarop voorbereiden of ik heb cravings en ik wil meer weten. Volgende week spreken we Rutger en Maartje en we zeggen meestal niet de achternaam, maar het gaat hier over Rutger Lem, die een fantastisch stuk ooit heeft geschreven in het Volkskrant magazine, Van Prinsje tot Papa. Lees dat stuk, want het is de fundering van het gesprek van de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Swipe nog even naar boven. Strooi wat sterren. Scroll iets. En als je wil, laat een comment ergens achter. Want het is zo leuk om te weten wat jullie hiervan vinden. Heel graag tot de volgende.